Shalom. Thank you very much for the introduction. It really puts Israel in the center.
En ik bedank jullie voor de introductie waarmee Israël in het centrum werd gezet.
We hear the news and what you hear in Belgium or outside Israel, it's pretty much selective information.
En het nieuws wat je hier hoort in België en andere delen, dat is tamelijk selectief.
And if I will only eat your information, I will end up as the worst enemy of Israel.
Als ik alleen op jullie informatie zou afgaan, dan eindig ik als de grootste vijand van Israël.
Thank God I come from there. At least I know more of the truth.
En ik ben blij dat ik een andere waarheid weet.
I served in the army. My kids are in the army. We are generations serving in the army. And I don't believe there is another more high moral standard army than the Israeli army.
Ik heb in het leger gediend en mijn kinderen doen dat ook. En ik heb gemerkt dat er in de morele standaard in het Israëlische leger de hoogste is die ik ooit gezien heb.
There is no command in the army, just go and kill civilian. There is no command like that.
Er bestaat geen commando in het leger van ga maar de straat op en dood maar burgers.
Every soldier has the responsibility that if he hears illegitimate command, he is entitled to say to his commander, I will not do that.
En bovendien kan iedere soldaat zeggen tegen zijn officier van, nee, dit bevel wil ik niet uitvoeren.
While we are human beings are subject to mistakes.
Want wij als menselijke wezens, we kunnen fouten maken.
Human mistakes, technological mistakes.
Menselijke fouten, theologische fouten.
Our enemies have that as a strategy.
En dat gebruiken onze vijanden als strategie.
The Israeli army has a list of few hundred names of terrorists which they look for.
En het Israëlische leger heeft een lijst van 400 terroristen die ze zoeken.
Hamas has a list of 6 million. Whoever you kill, it's legitimate.
En Hamas heeft een lijst van 6 miljoen mensen en die zeggen wie er van dood is, dat is oké.
That's the difference between us.
Daar zit een verschil tussen ons.
And when we do mistake because of we are human beings, we cry and we suffer. This is not the strategy of the army or the government.
En we maken fouten en we wenen als we die maken en het is zeker geen vooropgezet strategie van het gouvernement.
But when you shoot all over Israel and you just pray that Jewish blood will pour, that's the kind of people we are dealing with.
Wij hebben te maken met een vijand die zegt, ik vuur gewoon iets boven Israël af en ik bid dat het een Israëli of meerdere liefst zal doden.
And where is the Hamas army?
En waar zit het leger van Hamas?
In tunnels, under hospitals, mosques, schools, kindergarten.
In tunnels, onder hospitaals, in kleuterscholen.
What do you do?
Wat moet je dan doen?
Imagine you are a commander with 20 soldiers, your own soldiers.
Stel dat je een officier bent over 20 soldaten.
And terrorists are shooting from a hospital.
En ze beginnen te schieten vanuit een ziekenhuis.
What do you do?
Wat moet je doen?
What do you do?
Wat zou je daaraan willen doen?
I'm responsible to bring back these 20 kids to their mothers.
Ik moet deze 20 soldaten terugbrengen bij hun moeders.
And they shoot from a hospital.
En ze schieten vanuit het hospitaal.
So Israel army stop the fire and tell the hospital people go out of the hospital.
En dan zegt het Israëlische leger we stoppen met schieten en we zeggen tegen de mensen ga weg uit het hospitaal.
Technologically we can scan geographically the hospital area and tell you exactly which cell phone number is there and to call the cell phone number. Go out of the building.
En we kunnen zien met onze technologie wie dat er met zijn mobiele telefoon binnen het hospitaal zit en we kunnen die mensen waarschuwen.
And then shoot to the place where the terrorists shoot from.
En dan schieten we op de plaats van waar zij naar ons schieten.
You don't hear all the story.
Sorry?
You do not hear all the chronological story.
Zo'n verhaal hoor je meestal niet.
All you hear is in the news, and I was in Germany last week. Israel explode the hospital.
Het nieuws wat je hoort, en ik was afgelopen week in Duitsland, dan zeggen ze, ja, Israël heeft op een hospitaal geschoten.
That's it.
Dat is
That's
alles.
All the news.
Dat is alles wat ze zeggen.
Well, it's part of the truth. It's 1% of the truth.
Het is ver benevens de waarheid.
And you know, selective truth is also a lie.
En ook een de gedeelte van de waarheid is eigenlijk een leugen.
Did you know that before Israel entered, that for 2 weeks we were under missile attack all over the land, every few minutes running to the shelter? Did you know that?
En weten jullie dat voordat wij de aanval begonnen, dat we steeds onder raketvuur lagen?
For 2 weeks.
2 weken lang.
2000 rockets.
2000 raketten.
What Belgium will do if Holland will just send rockets to every one of the village and kill people?
Wat zou België doen als Holland steeds raketten op België afvuren? Ik weet het niet.
Don't answer, I know. Now let's go back to Romans chapter 9, it will be nicer.
We gaan beter nu naar Romeinen 9.
Okay, Romans chapter 9. by the way, after the lesson, you can ask questions. And if I know how to answer, I'll answer. If not, I'll tell you, I don't know.
En na de studie mag je vragen stellen. Als ik het antwoord niet weet, zal ik het ook eerlijk zeggen.
Okay, now, what chapter comes before chapter 9?
En wat komt er voor hoofdstuk 9?
8, exactly. Even in Hebrew.
Zelfs in het Hebreeuws.
Now, it's a... I'll tell you a joke.
Ik zal je een grapje vertellen.
A guy goes with his wife and a camel in the desert.
Iemand gaat met zijn vrouw.
Do it very fast, very fast. A guy goes with his wife and a camel in a desert.
Oké. Okay. Iemand gaat met zijn vrouw en een kameel de woestijn in.
After a few miles, the camel fell down.
En na een paar minuutjes dan zakt de kameel door zijn veren.
So the guy, the man, comes to the camel. Camel, first time.
En dan zegt iemand tegen die kameel, hey jongen, dat is de eerste keer.
They go another 20 miles, oop, he fell again.
En dan na 20 kilometer of mijlen, dan zakt hij opnieuw door zijn poten.
Kamel, second time.
En dan zegt hij tegen die kameel, manneke, dat is de tweede keer.
After 50 miles again, the camel fell down.
En dan na 50 mijl weer door zijn knieën.
The person tells his wife, move from the camel.
En dan zegt die man tegen zijn vrouw, ga je eens een beetje opzij van die kameel.
He takes his gun, the camel is dead.
Hij pakt zijn geweer en schiet die kameel neer.
What did you do? His wife asked.
En dan zegt zijn vrouw, wat doe jij? Wat heb je nu gedaan?
Woman, first time.
En dan zegt hij tegen zijn vrouw, dit is de eerste keer.
That's concerning phone calls.
Zo zit het ook met telefoons, telefoonoproepen.
By the way, in Jerusalem, if you do that, the phone belongs to me.
Als dit bij ons in de kerk gebeurt, dan is die telefoon nu van mij.
So make sure, if you're not the prime minister of his or his wife, turn it off. It will be nice.
Dus zet hem uit, dat zou beter zijn.
Okay. So, chapter 9 comes after chapter 8.
Dus,
and the topic continues.
Het hoofdstuk 9 komt na 8 en het onderwerp gaat eigenlijk verder.
Chapter 8 ends up in this way.
En 8 eindigt als volgt.
Paul is telling the people and most of the people who heard him when he wrote the letter to Romans were Gentile believers.
Dus Paulus die schreef zijn verhalen aan de heidense gelovigen.
Nothing can separate you from the love of God.
En hij eindigt in hoofdstuk 8. Niemand kan je van Gods liefde scheiden.
More than that, he tells these Gentile believers that only yesterday they came down from the trees and now they're God's children. Listen, you can call God Father.
Sorry.
It's an expression. These Gentiles are new believers.
Deze gelovigen zijn dus nieuw eigenlijk.
They were so barbaric. They yesterday and now they are believers and they are considered to be God's children.
En ze worden van het ene moment op het andere Gods kinderen.
They don't have history of 1000 years walking with the desert with God.
En ze hebben dus helemaal geen geschiedenis met God.
They were not there in Mount Sinai receiving the law.
Ze waren niet in de woestijn bij de Sinai.
24 hours earlier they were like monkeys on the trees and now they are said we are God's children.
Ze zaten voor die tijd als apen in de bomen en nu zijn het ineens Gods kinderen geworden.
Of course, take it metaphorically nicely, okay?
Dat is natuurlijk in de vorm van een grap.
Don't take it personally, then kill me after the lesson.
Je moet het niet persoonlijk opvatten en me achteraf dood doen.
I say it to emphasize one thing.
Ik zeg het eigenlijk om één ding te benadrukken.
As a Gentile who know God only 5 minutes.
Als je dus een heiden bent en je kent God maar heel kort, 5 minuutjes.
You have the absolute guarantee that you are connected to God forever and ever because you trusted in the blood of Jesus Christ.
En dan mag je weten dat je de absolute garantie hebt voor Gods liefde omdat je op zijn bloed voor Jezus Christus vertrouwt.
And inside the body of Christ there is not even one centimeter of difference between you and a Jewish believer.
Maar binnen het lichaam van Christus is eigenlijk geen centimeter verschil tussen jou en een Joodse gelovige.
I call God Father and he doesn't call God grandpa or uncle.
Ik noem God Vader en ik dus noem hem niet opa of iets dergelijks.
And inside the church each one serves God whether a Jew or a Gentile believers according to their spiritual gifts. That's it.
En binnen de kerk dient iedereen de Heer met de gaven die dat hij heeft.
So pay attention. He finished chapter 8 and all these Gentiles are full of joy. We are secure in God's promised world.
Dus je moet je voorstellen, hij eindigt hoofdstuk 8 met een enorme vreugde dat je zeker kan zijn van Gods belofte als je zijn kind bent.
No one can separate us from the love of God.
En niemand kan je van Gods liefde scheiden.
Nothing.
Niks. Niets.
So, these people, with all respect, are looking around and see that the majority of the believers are Gentiles, not Jews.
En deze mensen die kijken om zich heen en zien dat de meerderheid van de gelovigen uit de heiden afkomstig zijn, geen Joden dus.
Even if you will come to Israel, most of the churches are at least 50-50.
En als je in Israël komt, zal je zien dat de meeste van de kerken, tenminste toch zeker 50%.
There is no church Jewish clean.
Er bestaat niet een echt alleen maar Joodse kerk.
And if you'll find something like this, run away from it.
En moest je die al vinden, dan kan je beter wegrennen.
It's anti-Bible.
Dat is ook onbijbels.
This is not the body of Christ.
Dat is het zo zit het lichaam van Christus niet in elkaar.
So the people are looking at the total picture and the Jewish people supposed to be the number one believers. They're supposed to fill up all the churches and the hardly only a few there.
Dus de heidense christenen kijken om zich heen en zeggen, ja, eigenlijk zou je verwachten dat in de kerk allemaal Joodse gelovigen zijn, maar het is juist het omgekeerde, het zijn er maar heel weinig.
And the church is growing, but with Gentiles.
En ze zien dat de kerk groeit, maar eigenlijk met allemaal niet-Joden.
You see, people come up with questions.
En de mensen beginnen zich vragen te stellen.
If the people or the Jewish people rejected Jesus and now most of the believers are Gentiles, it's very logical that God punished them and basically kicked them out.
En eigenlijk de voor de hand liggende conclusie is eigenlijk van ja, als er zo weinig Joodse mensen tot geloof komen, dan zal dat vast een straf zijn van God en daarom komen ze niet tot geloof.
People may think, oh, these Jewish people had all the chances. The Bible was there with them and they flunked the test. Okay, take a hike. Now the Gentile replaces the place.
En eigenlijk ligt het dan voor de hand dat ze zeiden, ja, de Joodse mensen hebben alle kansen gehad, ze hebben de hele Bijbel gehad en ze hebben niks mee gedaan. Nu is hun tijd voorbij, nu is het voor de heidenen.
These kind of ideas came to the minds of Gentile believers.
En dat soort gedachten dachten eigenlijk de mensen die uit de heidenen tot geloof gekomen waren.
Not yesterday only.
En dat was niet alleen gisteren.
2000 years ago.
Maar het was al 2000 jaar geleden.
So badly that replacement theology was one of the theories of the beginning of the Catholic Church.
En deze vervangingstheologie was eigenlijk ook de basis, uitgangspunt van de katholieke kerk.
So in chapters 9, 10 and 11,
in de hoofdstukken 19 en 11,
Paul is defending not Israel.
Verdedigt Paulus dus niet Israël.
God is defending God's righteousness.
Maar hij verdedigt Gods rechtvaardigheid.
I repeat. The focus in Romans 9 to 11, it's not Israel, it's God's righteousness being defended.
Dus ik zeg het nog een keer, het gaat niet over het volk Israël te verdedigen, maar over Gods rechtvaardigheid te verdedigen.
And he proves how was Israel in the past, chapter 9.
En hij vertelt hoe het met Israël zat in het verleden.
Israel in the present, chapter 10.
En in hoofdstuk 10 hoe het met het heden zat.
Israel in the future, chapter 11.
En in hoofdstuk 11 hoe het in de toekomst zal gaan.
En it's beautiful because if you check God's plan for Israel in the Old Testament and then check Romans 9 to 11, You see, there is absolutely no different. The same idea, nothing has changed.
En het is heel mooi om te zien als je in het Oude Testament Gods plan met Israël bekijkt, klopt dat 100% met wat je in deze hoofdstukken leest.
So we are going to start with chapter 9.
Dus gaan we nu naar hoofdstuk 9.
Remember, today I teach here chapter 9, tomorrow I don't know where chapter 10. So the idea is that, again, all I'm saying is that the focus will be today chapter 9 as much as time may allow.
Dus ja, morgen is het hoofdstuk 10, we zullen nu zoveel mogelijk een hoofdstuk 9 doen als de tijd dat toelaat.
And again, after the lesson, the formal time, let's say an hour, 2 hours, 3 hours, a Jewish time, it's very flexible.
Dus na uurtje 2, 3 of 4, ja, de Joodse tijd is erg flexibel.
Then you can ask questions unlimited time. My flight is on Wednesday.
Dan kun je, rustig vragen stellen, want ik vlieg pas woensdag terug.
Okay, so let's go to chapter 9, verses 1 to 5. Yep, God willing, we'll read it in Dutch language, yes?
That's right. Ik lees Romeinen 9, vers 1 tot 5. Omdat ik één ben met Christus, spreek ik de waarheid. En mijn geweten, geleid door de Heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg. Ik ben diep bedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld. Omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel. Zodat ik bijna zou bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn. Omwille van hen, de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de belofte heeft geschonken, omwille van het volk dat van de aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen, God, die boven alles verheven is, zij geprezen tot een eeuwigheid. Amen.
Now, there is a lot of material in it.
Er staat heel wat in.
And in the church we did chapter 9, 10 and 11 for about 4 months.
En in onze kerk deden we over deze hoofdstuk ongeveer 4 maanden.
So I need to kind of to put
ik moet het een klein beetje samendrukken.
So again, it will be sometimes just running through the verses.
Dus soms vliegen we er eventjes doorheen.
If you want, you can enter to our church website, JerusalemAssembly.com, and other resources. Listen to it in English, because we teach Hebrew and English in the church, so you can follow it in English if you speak English.
En als je wil, kan je ook de geluidsfragmenten van deze studies opvragen op onze website. Die staan er in het Engels op.
JerusalemAssembly.com.
Staat op papier.
Okay, so Paul is saying, I'm telling you the truth in Christ.
Paulus zegt, kijk, ik vertel de waarheid in Christus.
I'm not lying.
Ik lieg niet.
Why would a person speak like that?
Hoe komt iemand erbij om zo te spreken?
Because he's going to say something that people will have hard time to believe, or he describes something that does not fit to what they see.
Dat doet iemand als, ofwel ze geloven hem niet direct, of als iemand denkt van, dat had ik eigenlijk nooit gedacht.
If you tell a person, believe me, I'm telling the truth. Why do you need to speak like that?
Waarom zou je zeggen, hey, geloof me alsjeblieft, geloof me, geloof me.
2 reasons.
Er zijn 2 redenen voor.
What you said right now does not fit the picture.
Als je hetgeen je vertelt klopt niet met het beeld wat de mensen hebben.
So you really need to put feelings out and listen only to the logic, to the Bible truth.
Je probeert dan, je zet de gevoelens opzij en je probeert het aan de hand van de logica van de Bijbel aan te tonen.
Don't forget that Paul once used to be a Pharisee.
En je moet niet vergeten dat Paulus, die was ooit een Farizeeër.
And from being a Pharisee, he became a believer in Jesus.
En dan werd hij een gelovig in Jezus.
So whenever he speaks about the people of Israel as doing wrong, people may translate it as if he's revenging them.
En de mensen zouden de indruk kunnen krijgen als hij zegt, ja, hier waren jullie fout, dat hij eigenlijk wraak op hun neemt.
Believe me, I'm telling you the truth. It's not out of revenge. I don't have a bad feeling. I cry for my people.
Nee, Paulus zegt echt, zo moet je niet denken. Ik ween om mijn mensen.
Basically he says, my sorrow is such and great that my heart always cries for them. You know what? I'm willing to go to hell if that what will be the cause for saving all of them.
Hij zegt, ik zou zelfs naar de hel willen gaan als hun dat ze kunnen redden.
Now, he wants to show and to prove that although there are only a few of the people of Israel as believers, God's purpose and plan for Israel didn't change.
En hij wil eigenlijk laten zien ook dat ofschoon er weinig Joden christen geworden zijn, dat Gods plan niet veranderd is.
God's plan for Israel is not depend on the behavior of the Jews.
En Gods plan voor Israël hangt niet af van het gedrag van de Joden.
God's plan for Israel will be fulfilled because God is sovereign and he's God.
God vervult zijn plan omdat hij soeverein is en omdat hij God is.
Whether you like it or not.
Of je het nu leuk vindt of niet.
Whether they'll hate God, whether they'll do all the sins in the world, it will not make any difference.
Of ze nu God haten of alle zonden van de wereld doen.
They will come out with more broken bones, but they will fulfill God's plan.
Ze zullen dan eruit komen met meer botbreuken, maar ze vervullen Gods plan.
So he's telling them and come with a reason because Paul is very logical person.
En je moet je voorstellen, Paulus die kan heel goed logisch redeneren.
Why God would not change anything that he promised to Israel?
Hij vraagt zich af, waarom zou God niet iets veranderen wat hij in Israël beloofd heeft?
Why you can absolutely be assured that Israel still in the center of God's will, even though you don't see even one believer in Jesus beside me.
Dus hij zegt, hoe kan je nou voorstellen dat Gods plan niet verandert, terwijl je ziet het helemaal niet gebeuren, je ziet geen enkele Jood die het gelooft.
So according to these reasons, you can go home quietly and understand that Israel still in the center of God's plan.
En dus als je dit weet, kan je gerust zijn en weten dat God of dat Israël in het centrum van Gods wil staat.
It says they have the status of the sons, verses 4 and 5.
Als je kijkt in vers 4 en 5.
Okay, they have the status of the sons, which means the adoption.
Daar staat dat de Israëlieten zijn Gods kinderen.
The glory, the covenant, the giving of the law, the work, the holy work in the temple, the promises. For them are the fathers, and from them, out of the genealogy of a human being, is the Messiah who is above all, God, eternally blessed. Amen. Verses 4 and 5.
Yeah.
But that's a loose translation from Hebrew.
Okay. but why do you...
Repeat it?
Yeah, please.
Because when you remember it, then we are going to go title by title. And you will see how each one of them is enough to prove that God cannot change anything to Israel.
Al deze dingen die er dus in vernoemd zijn, als je die stuk per stuk zou doorlopen, dan zie je gewoon dat God zijn plan nooit wijzigt.
Okay? So, first of all, the status of sons. That means being adopted as children.
Er staat in vers 4 dat ze de status hebben van zijn kinderen. Het wil zeggen, ze zijn aangenomen en geadopteerd.
When God wanted to take out the people of Israel out of Egypt, he told Pharaoh, Israel is my firstborn child.
Als God Israël uit Egypte wegleidde, dan zei hij tegen Farao: dit is mijn eerstgeboren zoon.
Now, God told it to Pharaoh when the people of Israel were totally, totally, from top to bottom, idol worshippers.
En God zei dat op het moment dat het volk Israël van top tot teen afgodendieners waren. Op dat moment.
Pay attention. When God took the Israelites out of Egypt and they stood before Mount of Sinai, they didn't know how to spell the word God and he told them, you are going to be kingdom of priests.
Je moet je voorstellen als God Israël uit Egypte wegleidde en ze stonden dan op een gegeven moment aan de voet van de Sinai, dan wisten ze zo weinig dat ze zelfs bij wijze van spreken niet wisten hoe schrijf je het woord God.
He gave them this promise in their fatalic situation.
Hij gaf hen deze belofte toen ze zich in een fatale situatie bevonden.
There he told them, I'm going to make you a kingdom of priests.
En dan beloofde hij hun, ik maak van jullie een koninkrijk van priesters.
And therefore he gave them the law.
En daarom gaf hij hun de wet.
The standard book, the preparation, how to become a priest.
En dan in het boek waar uitgelegd wordt, hoe kun je een priester worden.
When did he give it to them?
Wanneer gaf hij dat aan hun?
When they didn't know God.
Hij gaf het aan hun als ze hem zelfs niet kenden.
So we started in this ugly position anyway.
Dus God vertrok van deze ongelooflijk moeilijke positie.
So he said, I adopted them as my children.
Hij zegt, God zegt, ik adopteerde hen als mijn kinderen.
Now, when you are being adopted as a firstborn child, you know, there are some benefits comes with it.
Als je geadopteerd wordt als een eerstgeboren zoon, dan heb je wel een paar voordeeltjes.
First Chronicles chapter 5 says that The firstborn received double portion of the inheritance.
In 1 Kronieken 5 bijvoorbeeld staat dat de eerstgeborene die krijgt zelfs een dubbel deel van de erfenis.
And he is the leaders among the brothers.
En hij is de leider over zijn broers.
The people of Israel have been chosen to enjoy the father's inheritance and to be the leaders to the rest of the nations.
En de Joodse mensen werden geadopteerd in Gods familie en werden geroepen om leiders te zijn van de andere naties.
Some of you may come, say, "Menno, Menno, come. We want to touch your flesh. Do you have different genes?"
En misschien komen, zouden sommige mensen naar me toe willen komen en zeggen van, "Tjong, heb je andere genen?"
Listen, no, even my blood is red.
En ik kan je verzekeren, mijn bloed is ook rood.
We are identically the same.
Ik ben helemaal hetzelfde.
It's simply God's plan. That's his problem. You have a problem, go and argue with him.
It is. Het is puur,
I really mean it.
Puur Gods plan en ik meen het. En als je het daar niet mee eens bent, gaan we met God in discussie.
It's not my fault that he chose us.
Het is mijn fout niet dat hij ons als Joden uitgekozen heeft.
Actually, most of the people of Israel look at the problems they have and says, take another nation.
En ik moet zeggen dat veel Joden zeggen tegen hun God van, had u geen andere natie kunnen nemen.
I really mean it. I've heard it so many times.
Ik meen het en ik heb het heel vaak gehoord.
But it's not for us to choose.
Maar wij mogen niet kiezen.
When God has a plan, it comes with God's wisdom and sovereignty. It's not subject to change.
Als God met een plan komt, dan komt het uit zijn soevereiniteit voort. En wij kunnen niet zeggen van, oh, dat moet veranderd worden.
Even the devil cannot change it.
En zelfs de duivel kan het niet veranderen.
He wished to change it.
Hij zou het graag willen.
He wished even to change one letter in the Bible.
En hij zou zelfs graag één lettertje in de Bijbel willen veranderen.
To change one prophecy.
Voor kleine profetie.
And he cannot.
Maar hij kan het niet.
And he cannot.
Hij kan het niet.
So do you think we as human being can change it?
En denk je dat wij als mensen dat kunnen?
So here God is saying, I adopted you and you are my firstborn child.
Hier zegt God dus, ik heb jullie geadopteerd, jullie zijn mijn eerstgeboren kind.
You know what it means to you, Gentiles?
Weet je wat dat voor ons als heidenen betekent?
Look how God walks and deals with Israel. You are next in the line.
Dat betekent, kijk goed hoe het volk Israël het gedaan heeft. Jullie zijn de tweede persoon die geviseerd wordt.
And if God is telling Israel, go away, you are next in line.
Als God Israël weggeschot heeft, dan zijn wij de volgende.
And if he tells you, call me father, and then he tells you, I'm not your father, or he tells Israel something like that, you be wait to God to tell you, I don't know you. Is this what you want? Is this the Bible you know? If Israel cannot trust in God's promises, you have no reason in the world to trust in God's promises.
Als het volk Israël niet op Gods belofte zou kunnen staan, dan hebben wij helemaal geen grond om op te staan.
So, some of you study your theology from CNN.
Sommige mensen hebben een theologische opleiding bij CNN gevolgd.
May God bless you. And if you are saved at all, if you are saved at all, and that's how you learn theology, I don't know what kind of church you are going to.
Als je dan gered bent, dan weet ik toch niet goed tot welke kerk je behoort.
Compare everything you hear to the biblical truth.
Je moet alles wat je hoort met de Bijbel vergelijken.
Be like the Bereans. Bereans in Acts chapter 16.
Ja, doe zoals de mensen van Berea die alles checkten wat hun verteld
Paul,
werd.
Paul was there in the church teaching. They said, okay, we are going to check and then we'll believe you.
Ze zeiden tegen Paulus, oké, okay, je vertelt ons dat, we gaan dat even nakijken en dan geloven we.
And here, most of the Christians in the world are accepting CNN as if it's God speaking from Sinai. What is this?
Er zijn heel wat christenen in de wereld die denken dat als de CNN iets beweert, dat God dat zou vertellen.
Please remember that the one who curses you, I'll curse him. The one who blesses you, I'll bless him. Didn't change.
Je moet goed herinneren dat wat er in de Bijbel staat, dat als jij Israël vervloekt, word je vervloekt. Als jij hun zegent, word je gezegend. Dat is nog steeds niet veranderd.
The second thing he gave and he said, see what Israel is the glory. He says, God promised them to be sons. He adopted them. Now they have the glory.
En het tweede wat opvalt is dat God zegt, ik heb hem dus als zonen geaccepteerd en hij gaf hem ook glorie.
How many times God dwelled in Brussels?
Hoe vaak is God in Brussel verschenen?
Do you have a big tent and you can prove to me that God was there in Brussels?
Hebben jullie daar een tent waarvan je kan zeggen God was hier? Niet dus.
But he is mentioning it to say that God dwelt among these people. And not even one time in history all the people were holy. That means all the people were clean from sin.
En God woonde in Israël niet één keer. En hij woonde te midden van hun en hij reinigde hun van hun zonde.
God chose these people for a purpose and he dwells among them.
Hij koos hen met een doel en hij woonde te midden van hen.
Do you want to tell me that he did it by mistake? He didn't know what's going to happen. Now he's sorry for that.
Denk je dat hij dat misschien per vergissing deed of dat hij er later spijt van kreeg?
Do you really believe God wakes up in the morning and says, I didn't know that that's what they'll do?
Kan je voorstellen dat God 's morgens opstond en zegt, oh boy, ik wist niet dat dit zou gebeuren.
Listen, we have a God. We don't have an idol.
We hebben een God en geen afgod.
And then he says, I gave them the covenant.
En dan staat er, hij gaf hen het verbond.
Why would he mention that?
Waarom wordt dat genoemd?
Because a covenant, it's an agreement, it's a contract. I mean, if there is any way for you to come and prove you stand by your words, is fulfilling your promises.
Een verbond is eigenlijk een bewijs dat je hetgeen je gezegd hebt, dat vast ligt.
I will not give you all the covenants in the Bible. I only take few of them.
Ik geef je niet alle verbonden die in de Bijbel genoemd worden. Ik zal er een paar noemen.
The covenant with Abraham.
Bijvoorbeeld het verbond met Abraham.
Genesis 12 en Genesis 15.
Dat staat in Genesis 12 en Genesis 15.
Who signed the contract?
Wie zette daar zijn handtekening onder?
Here is there is a covenant between Abraham and God. Who signed the contract? God. What happened to Abraham? What Abraham did when God signed the contract? He had a good nap.
Ja, dus het contract werd met Abraham werd door God ondertekend en Abraham, het enige wat hij eraan overhield, was dat hij heel goed sliep.
So what was in this contract?
Wat stond erin?
Number one, I'll be your God.
Punt 1, ik ben uw God.
Number two, you'll be my people.
Punt 2, jullie zijn mijn mensen.
Number three, I'll give you all this geography.
Punt 3, ik geef jullie het hele land.
Do you have a problem with it? Abraham wakes up. What happened? You got the lottery.
Abraham die werd wakker en had het gevoel hij had de loterij gewonnen.
Who signed on it?
Wie zette daar zijn handtekening onder?
God.
God zelf.
Not his secretary. God himself.
En niet zijn secretaris, hij zelf.
It's one side covenant depends only on God's characteristics and covenant and sovereignty, not on Abraham.
En het werd door hem alleen getekend dat wil zeggen het hing van hem af, van Gods soevereiniteit en niet van Abraham.
And guess what? This covenant did not finish yet.
En weet je, dit contract is nog steeds niet afgelopen.
So kicking Israel out of the game right now is to telling Abraham, I really didn't mean it.
Als hij nu Israël zou afdanken, zou hij tegen Abraham gezegd hebben van ja, ik meende dit contract niet echt.
Is this the holy and righteous God of the Bible?
Staat het zo op deze manier in de Bijbel?
Now you understand it?
Snap je het?
If he'll kick out Israel, that's his relationship to Abraham. That's how he respects covenant.
Als hij Israël zou afdanken, dan kom je aan dit contract en dan heb je geen respect voor God.
God also had covenants with Pinchas, with David. And those covenants did not finish yet.
En God had met Pilgas en David ook contracten en die zijn ook nog steeds niet afgelopen.
He had a covenant also with Moses.
En met Mozes.
Well, that was two-side covenant.
Dat was een contract van twee kanten.
If you'll do, I'll do. If you won't do, I won't do.
Daar zei hij, als je het doet, dan doe ik het ook. Doe je het niet, dan doe ik het ook niet.
Okay, but this covenant, the Mosaic covenant, is building upon unchangeable factors. Because the Abrahamic covenant is the foundation and then comes the Mosaic covenant.
Ja, dus het contract met Mozes was gebouwd op het eerste contract en dat maakt het onveranderlijk.
So basically, according to Mosaic covenant, he told them, you will be kingdom of priests if you obey my commandments.
En hij zegt tegen Mozes, je zult de koninkrijk van priesters worden als je mijn geboden onderhoudt.
So the issue is, when will we be kingdom of priests, not if we will be.
De vraag is dus niet wanneer worden we koninkrijk van priesters. Het is niet de vraag van Wanneer worden we koninkrijk van priesters? Nee, de vraag is juist wel, wanneer worden we koninkrijk van priesters en niet worden we ooit een koninkrijk van priesters?
So anyway, look at this. All these ingredients cannot allow God to go away from the contract.
En al die dingen die gebeurd zijn, die kunnen God van het contract niet afhouden.
The new covenant.
Het nieuwe verbond.
Initially, it was given to the house of Israel and the house of Judah.
Aanvankelijk was het gegeven aan wie?
Initially, in the first time, it was Jeremiah 31 says, this covenant, the new covenant, it's for the house of Judah and the house of Israel.
Oké, ja, in Jeremia het verbond wat daar genoemd werd, was aanvankelijk bedoeld voor Judea en Israël.